Broeders en zusters, beste vrienden, ik zou u ter inleiding 7 schriftplaatsen willen voorlezen in verband met ons onderwerp. Dat leek me wel een mooi getal. Er zijn er vast nog wel meer te vinden, of dat weet ik wel zeker. Met name in de evangeliën, waar ik aan voorbij ga, om het onderwerp niet nodeloos ingewikkeld te maken. Misschien kom ik er straks nog even op terug, omdat het begrip uitverkiezing in het Nieuwe Testament niet altijd dezelfde betekenis heeft. En dat geldt met name ook in de evangeliën. Maar ik lees u voor uit de brieven en wel allereerst uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8. Het gaat om schriftgedeelten waar we soms de term uitverkoren of uitverkiezing zullen vinden en soms de termen voorbestemming of tevoren bestemd. En dat geldt ook voor Romeinen 8. We lezen vers 28 tot 30. En ik lees u uit de Telos-vertaling. Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. De tweede van de 7 is uit het volgende hoofdstuk, uit Romeinen 9. We beginnen in vers 19. U zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Ja, maar mens, wie bent u dat u tegen God het woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer? Als nu God daar hij zijn toorn wilde betonen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten van de toorn tot het verderf toebereid, en om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten van de barmhartigheid, die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid. Dan uit de brief aan de Efeziërs, het eerste hoofdstuk, een van de bekendste schriftplaatsen over de uitverkiezing. Efeze 1, we lezen vers 3 tot 7. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus, zoals hij ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Uit het derde hoofdstuk, vers 8 tot 12. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen en voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft. Opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, door de gemeente, de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, naar het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. De eerste brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk Of zoals het hier heet aan de Thessaloniekers, eerste brief, eerste hoofdstuk. Vers 2 tot 5. Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus, tegenover onze God en Vader. Daar wij weten door God geliefde broeders dat u uitverkoren bent. Want ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in zeer volle zekerheid. U weet immers hoe wij onder u geweest zijn, ter wille van u. Uit de tweede brief aan de Thessaloniekers. Tweede hoofdstuk. Vers 13 en 14. Maar wij behoren God altijd te danken voor u, door de Heer, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen heeft verkoren tot behoudenis, in heiliging van de geest en geloof van de waarheid, waartoe hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En tenslotte, na al deze brieven van Paulus, nog uit de eerste brief van Petrus, uit het eerste hoofdstuk. Petrus 1, vers 1 en 2. Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldig. Tot zover. Het is inderdaad, zoals al gezegd is, een lastig onderwerp. Of misschien moeten we wel zeggen, wij maken er dikwijls een heel lastig onderwerp van. Maar ik wil het niet makkelijker maken dan het is. Er zitten heel wat aspecten aan vast die het voor heel veel mensen toch een onderwerp maakt dat moeilijk in de vingers te krijgen is, om het nou zomaar eens uit te drukken. En waar ze niet alleen maar verstandelijk op vastlopen, omdat ze die verschillende aspecten die aan het onderwerp vastzitten niet op een rijtje krijgen. Wat dat betreft zeg ik u bij voorbaat dat we dat geen van allen krijgen, dat zal nog wel duidelijk worden. Maar ze lopen er ook geestelijk op vast, doordat ze niet alleen maar proberen het onderwerp te snappen, maar doordat ze het op zichzelf betrekken en dan met name in bepaalde kringen, afhankelijk van het soort onderwijs dat mensen krijgen, dan gaat men worstelen met de vraag, ben ik zelf wel uitverkoren? Heb ik zelf deel aan deze eeuwige verkiezing van God? Dus het is voor velen een verstandelijk lastig onderwerp, omdat men het niet op een rijtje krijgt. Het is voor nog veel meer mensen, en dat is ook eigenlijk veel belangrijker, ook geestelijk, in hun eigen geestelijk leven een moeilijk onderwerp, doordat ze worstelen met zichzelf en met de schrift en met de Heer over die vraag, ben ik uitverkoren? Ik zei u straks al, in het begin, het is een woord dat lang niet altijd dezelfde betekenis heeft in het Nieuwe Testament. En voordat we dat vergeten, laat ik daar toch een paar opmerkingen over mogen maken. In Johannes 6 zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, heb ik niet u de 12 uitverkoren? En een van u is een duivel. Dat had betrekking op Judas. Het feit dat de Heer Jezus dat zo zegt, laat al zien dat hij daar spreekt over een uitverkiezing die bepaald niet op één lijn gesteld mag worden met die uitverkiezing waar wij het vanavond over hebben. Daar waren 12 discipelen uitverkoren. En één daarvan wordt regelrecht een duivel genoemd. Eén daarvan zou afvallig worden en ook beslist verloren gaan. Niet zoals Petrus door berouw toch nog gered worden, maar verloren gaan. Er is dus een uitverkiezing waarbij je toch verloren kunt gaan. Je kunt in een bepaalde zin uitverkoren zijn en toch verloren gaan. Dat is een uitverkiezing die dus alleen maar betrekking heeft op een bepaalde positie die je hier op aarde inneemt. Je kunt uitverkoren, uitgekozen zijn om een van de discipelen van de Heer Jezus te worden. Maar daarmee is niet automatisch een uitspraak gedaan over je eeuwige bestemming. Er is alleen maar een uitspraak meegedaan over een bepaalde positie die je hier op aarde inneemt. Maar of je voor de eeuwigheid uitverkoren bent, is een heel andere zaak. Er zijn dus uitdrukkingen, zoals verkiezing, die in het Nieuwe Testament heel verschillende dingen kunnen betekenen. En dat geldt ook voor het Oude Testament. Denk aan een ander voorbeeld. Israël, het uitverkoren volk van God. Elke Israëliet die als zodanig geboren wordt, behoort tot dat uitverkoren volk. En is dus een uitverkorene. Maar niet een uitverkorene, althans niet automatisch, niet zomaar vanzelfsprekend, in die zin waarin wij er vanavond over willen spreken. Een Israëliet is een uitverkorene alleen maar voor zover dat deze aarde betreft. Hij is uitverkoren doordat hij deel uitmaakt van het uitverkoren volk van God. Maar of hij deel heeft aan het eeuwige leven, dat is een andere zaak. Of God hem heeft uitverkozen voor de hemelse heerlijkheid, voor de eeuwige gelukzaligheid, is daarmee lang niet gezegd. Integendeel. Wij weten dat zeer velen in Israël voor eeuwig verloren zijn gegaan omdat ze de Here niet werkelijk dienden. Omdat ze wel door de natuurlijke geboorte behoorden tot het natuurlijke volk Israël, maar nooit door de geestelijke geboorte overgegaan zijn tot het geestelijk volk van God. Die voor de eeuwigheid uitverkoren zijn. Uitverkoren voor een eeuwige gelukzaligheid. En anderzijds zijn er velen, deze avond bewijst het ook weer, die niet behoren tot dat uitverkoren volk Israël. Die wat dat betreft, wat hun natuurlijke afkomst betreft, helemaal niet tot een uitverkoren volk behoren. Maar die wel door de Heere God zijn uitverkoren tot een eeuwige gelukzaligheid. Je moet dus om te beginnen al direct onderscheid maken tussen het uitverkoren zijn voor een tijd, hier op aarde, om een discipel van Christus te zijn of om te behoren tot het uitverkoren volk Israël. En aan de andere kant een uitverkiezing. Ik noem dat nu maar zo, tot eeuwige gelukzaligheid. Dus een uitverkiezing die zich uitstrekt buiten deze tijd en buiten de aarde. Die betrekking heeft op de eeuwigheid en die betrekking heeft op de hemel. Of in ieder geval op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de eeuwige toestand. Wij moeten dus goed onderscheid maken waar het in de schrift steeds over gaat. Daarom heb ik u gelezen deze passages uit de brieven. En daarvoor geldt in ieder geval dat zij, voor zover ik het kan zien, alle zeven betrekking hebben op deze eeuwige verkiezing. En niet alleen maar te maken hebben met een of andere bijzondere plaats hier op aarde. En dat is des te treffender als ik met de laatste mag beginnen, juist hier in 1 Petrus 1... omdat vermoedelijk Petrus vooral schrijft, of misschien wel hoofdzakelijk, aan gelovigen uit de Joden. En juist aan hen zegt hij, jullie zijn uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. En dat moest voor een Jood wel vanzelfsprekend heel in bijzonder tot hun hart spreken. Want ze waren van huis uit gewend om tot een uitverkoren volk te behoren. Maar als ze deze woorden van Petrus horen, dan realiseren ze zich dat hij hier heel wat meer bedoelt. Ten eerste omdat er hen ook gelovigen uit de volken zijn, die door dit woord evenzeer zijn aangesproken. En ten tweede, omdat ze zich goed realiseren dat Petrus met dit woord hen bepaald niet op één lijn stelt met hun ongelovige volksgenoten die nog altijd niets van de Messias willen weten. Het is duidelijk dat Petrus hen met deze omschrijving uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader en op een heel nieuw plan stelt dat ver uitgaat boven deze verkiezing van Israël als volk. Daar komt nog iets bij. Wanneer het gaat over Israël als volk, wordt daarbij nooit van een eeuwige uitverkiezing gesproken. Dat wil zeggen, die uitverkiezing is niet eeuwig in tweeërlei zin. Hij is niet eeuwig als het gaat om de toekomst, want er is geen enkele aanwijzing in de schrift dat straks op de nieuwe aarde er nog steeds een afgezonderd, een bijzonder volk Israël zal zijn. We horen weliswaar niet veel over die eeuwige toestand, over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, maar we lezen daar in Openbaring 21 dat de tabernakel van God is bij de mensen. We horen over mensen, we horen eventueel daarover volken, maar we horen niet meer over een bijzonder volk, te midden van die volkeren, een uitverkoren volk. Het lijkt er heel sterk op dat het onderscheid tussen Israël en de volkeren, hoewel niet iedereen het daarover eens is, dat dat onderscheid dan zal hebben afgedaan. Dan zijn er alleen maar gelovigen in die eeuwige toestand en ongelovigen die dan zullen zijn in de poel des vuurs. Dus die verkiezing van Israël strekt zich niet uit tot in alle eeuwigheid, maar duurt zolang deze geschiedenis van de aarde voortduurt. En ook in een ander opzicht is die verkiezing niet eeuwig. Je hoort ten aanzien van Israël nooit van een eeuwige verkiezing van voor de grondlegging der wereld. Je hoort in de evangelie wel meermalen in verband met het Koninkrijk Gods bijvoorbeeld, in verband met Israël, over dingen die vanaf de grondlegging der wereld door God zijn besloten of die verborgen zijn geweest voor de mensen. Als het over Israël gaat, is dat, om zo te zeggen, het kader. Vanaf de grondlegging der wereld, lijkt het erop, heeft God zich een heel bijzonder volk voorgenomen uit te kiezen. En dat kun je zelfs nog niet eens strikt bewijzen. Want je zou ook kunnen zeggen dat pas na de zondvloed, als al die volkeren dan uit elkaar geslagen worden, min of meer, bij de spraakverwarring van Babel, dat dan pas de gedachte opkomt aan een uitverkoren volk te midden van die volkeren. Kortom, er is niets in de schrift dat ons laat vermoeden dat Israël als volk op aarde van eeuwigheid uitverkoren was. En dat is ook daarom belangrijk, omdat nog steeds, hoewel die gedachte gelukkig minder en minder wordt, nog steeds heel veel christenen in ons land de kerk of de gemeente van God min of meer zien als het geestelijk Israël. En dus ook de beloften en de zegeningen van Israël overhevelen naar de gemeente. Je loopt daarmee vast, maar dat wil ik nou niet zo uitvoerig daarover uitweiden, want dat is niet het onderwerp. Je loopt daarmee vast omdat Israël een natuurlijk volk was en de gemeente een geestelijk volk. Tot Israël behoorde je op grond van natuurlijke geboorte, bekrachtigd door het teken van de besnijdenis. Tot de gemeente behoor je op grond van geloof en wedergeboorte. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat de gemeente is de vergadering van de ware christgelovigen. En niet de vergadering van de gedoopten. Maar de vergadering, het geheel, de gemeenschap, het totaal van diegenen die in Christus geloven. En dat is ook volkomen terecht. Je kunt de kleine kinderen met het verbond in verband brengen of met het Koninkrijk Gods in verband brengen. Maar dat artikel in de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het terecht. De gemeente, de kerk, dat volk van God is het geheel van allen die in Christus geloven. Dat is volkomen terecht. En dat is een geweldig contrast met Israël. En alleen al daaraan kan je zien dat je niet zomaar kan zeggen de gemeente is het geestelijk Israël. Want dan kun je onmiddellijk vragen, bedoel je het natuurlijke Israël? Of bedoel je het ware Israël binnen Israël? Dat wil zeggen diegenen die binnen Israël geloofden. En dan loop je op allerlei andere manieren vast. Daar gaan we het niet over hebben, maar wel over dit punt. Als je zegt de gemeente is het geestelijk Israël, dan verlies je daarbij ook dit punt. Israël is een uitverkoren volk alleen maar voor de geschiedenis van deze aarde. Israëls geschiedenis begon niet voor de grondlegging der wereld en strekt zich ook niet uit tot de eeuwige toestand. Maar de gemeente van God, het volk Gods dat bestaat uit al diegenen die uiteindelijk de eeuwige gelukzaligheid zullen beërven, en daar behoren ook Israëlieten in het Oude Testament toe, in die brede zin van het woord, dat volk van de gezaligden, en daar behoren de gelovigen van het Nieuwe Testament toe, dat volk. En nu komen we bij ons eigenlijke onderwerp eigenlijk pas. Dat volk was in Gods hart van voor de grondlegging van de wereld. Dat gaat uit boven de tijd en boven de aarde. De uitverkiezing is een zaak van de eeuwigheid en van de hemel. Of nog correcter gezegd, van het hart van God. Want ook de hemel is niet eeuwig. Alles wat eeuwig is, is goddelijk en de hemel is niet goddelijk. God alleen is eeuwig. God is van alle eeuwigheid. Maar de gemeente is in die zin van alle eeuwigheid niet omdat ze eeuwig bestaan heeft, maar omdat het raadsbesluit van God van eeuwigheid af bestaan heeft in zijn hart. Je zou kunnen zeggen, oké, maar de uitdrukking uitverkoren voor de grondlegging der wereld wil toch niet zeggen dat de gemeente daarom per se eeuwig is. Maar als u denkt aan die tekst in Efeze 3 vers 10, waar we letterlijk lezen, het voornemen der eeuwigheden. Dan vind je daar een prachtige uitdrukking die dat heel duidelijk maakt. Het voornemen der eeuwigheden. Dat wil zeggen hoeveel eeuwen, oftewel eeuwigheden, dat is hetzelfde woord, je in je gedachten teruggaat. Dat voornemen was er in het hart van God. Uitverkoren te zijn betekent dus deel uit te maken van Gods eeuwige raad. En dat is wonderbaar groot. Want voordat we, en daar komen we natuurlijk vanavond niet onderuit, voordat we over de moeilijkheden van het onderwerp gaan spreken, laten we alsjeblieft eerst over de schoonheden van het onderwerp spreken. Zo gauw het over de uitverkiezing gaat, belanden gelovigen dikwijls zo gauw in de problemen, in de discussies, dat ze aan het mooie ervan al helemaal niet toekomen. Maar als je alleen alles deze zeven plaatsen op je laat inwerken, en ik ga gewoon weer even terug naar Romeinen 8, dan zie je in de eerste plaats, voordat we het moeilijk gaan maken, hoe mooi het is. En wat uitverkiezing eigenlijk is, waar het eigenlijk betrekking op heeft. Laat ik eerst zeggen waar het niet in de eerste plaats betrekking op heeft. Gelovigen zijn dikwijls zozeer bezig met de leer des heils, en dat gaan we zelf ook doen in de komende avonden, zo de Heer het ons vergunt, zozeer bezig met de leer des heils, dat ze altijd elk onderwerp in verband met het heil zien vanuit het zondeprobleem. En als het gaat over vergeving, dan vooronderstelt dat zonde. Als het gaat over verzoening, dan vooronderstelt dat zonde. Zo kun je nog een paar van die onderwerpen noemen waar we het over gaan hebben. Rechtvaardigmaking vooronderstelt zonde. Heiligmaking vooronderstelt het zondeprobleem. Maar uitverkiezing vooronderstelt niet primair het zondeprobleem. Het hangt er wel mee samen, je mag het niet losmaken van elkaar. Maar uitverkiezing is niet in de eerste plaats verkiezen om iemand van zijn zonde te bevrijden. Natuurlijk, toen de mens in de zonde gevallen was, kon geen enkele uitverkorene deel krijgen aan de eeuwige gelukzaligheid als niet eerst zijn zondeprobleem werd opgelost op grond van het bloed van Christus. En in die zin kun je duidelijk zien dat je die uitverkiezing niet los kan maken van dat zondeprobleem van vergeving en verzoening en verlossing. Maar door het daar zo gauw aan vast te knopen, krijgt de uitverkiezing iets negatiefs. Uitverkoren om van je zonde bevrijd te worden. Maar daar gaat het niet primair om. Mag ik het eens zo uitdrukken vanavond? Uitverkiezing heeft niet primair met onze behoeften te doen, maar met de behoeften van God. Wees u voorzichtig met dat woord behoefte, of dat moet ik beter tegen mezelf zeggen. Behoefte wil natuurlijk niet zeggen dat God iets nodig heeft. God heeft niets nodig. Hij had de uitverkiezing niet nodig. God vindt volmaakte voldoening in zichzelf. En dat gaan we goed verstaan als we iets begrijpen van de drie-eenigheid Gods. God is een God van liefde. Daar had hij de mens niet voor nodig om volmaakt een God van liefde te zijn. Want die liefde heeft daar bestaan van eeuwigheid af tussen de drie personen in de Godheid. En die had tot in eeuwigheid volmaakte voldoening kunnen vinden in de liefde. Zoals die tussen de drie personen van de Godheid bestond. In die zin niet. Maar je kunt natuurlijk ook over behoefte spreken in een afgeleide zin. God heeft ernaar verlangd. En ik zeg dat met grote schroom, want ik praat over dingen waar ik geen verstand van heb. Als je zulke dingen zegt. En toch is het waar. God heeft ernaar verlangd een groot gezelschap van mensen bij zich te hebben. Die hij kon zegenen. En laat het probleem van de zonde dan even buiten beschouwing. Dat moest ook opgelost worden. Maar dat is de negatieve kant van het probleem. Uitverkiezing is positief. Uitverkiezing is met het oog op zegen. Kijk naar Romeinen 8, daar heb je het eerste. God heeft ons tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Mag ik het proberen heel menselijk uit te drukken? Als God in de eeuwigheid aan ons denkt en ons in zijn hart verkiest, dan ziet hij ons niet in de eerste plaats in een poel van ellende waaruit hij ons verkiest om ons daaruit te trekken, maar dan ziet hij ons als een gezelschap van broeders, zoals het hier staat. En daar horen de zusters ook bij. Meervoud broeders moet je in het Nieuwe Testament eigenlijk altijd vertalen met broeders en zusters. Daar ga ik nou maar niet uitleggen waarom dat zo is, maar neem het maar even van me aan. Dat is ook een troost voor de zusters die bij dat woord broeders altijd denken dat ze er een beetje bij bungelen. Maar God ziet dan voor zich een gezelschap van mensen gelijkvormig gemaakt aan het beeld van zijn zoon. Uitverkiezing is daarop betrekking. En dat is niet in eerste plaats omdat God ons zo belangrijk vindt. En zoveel van ons houdt en hield van ons zelfs voordat we geschapen waren. Maar omdat hij zoveel van zijn zoon houdt. God wilde zijn zoon omringen door dat grote gezelschap van allemaal mensen die in hem gelijkvormig zijn gemaakt. Zoals je een kostbare edelsteen als het ware nog beter laat uitkomen bij de juwelier door hem op een zwart fluwelen lap te leggen. Of door die edelsteen te vatten in een gouden vatting. Op die manier komt hij nog mooier uit. Het ging niet in de eerste plaats om ons. Het ging in de eerste plaats om dat de Heer Jezus, de Zoon, voor de Vader nog groter en heerlijker wordt. Als hij op die wijze gevat wordt, omringd wordt door, gezien wordt tegen de achtergrond van dat grote gezelschap van broeders. Die aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig worden gemaakt. Alleen al is dat is genoeg om de rest van de avond te vullen, dit ene vers. Het is onderwerp veel te groot voor één avond natuurlijk. Ik hoef niet eens, ik kan mezelf aan alle moeilijkheden onttrekken door voor de rest van de avond alleen maar te praten over de mooie kanten van de uitverkiezing. En dan laat ik alle moeilijkheden aan u over, die kan u dan maar in de vragen stellen. Want het is toch zo verschrikkelijk jammer dat we het altijd meteen over de moeilijkheden hebben. Laten we nu eerst eens rustig op ons laten doordringen wat dat betekent. Want alleen al dat is zo groot. En het beeld van zijn zoon, hoe kan dat? Dat is al wel een wonder op zich. Mensen, geschapen wezens, die dus niet eeuwig zijn, maar een begin in de tijd gehad hebben. Mensen van ziel, geest en lichaam. Mensen toebehorend aan deze schepping, schepselen. Hoe wil je die gelijkvormig maken aan het beeld van hem die zelf eeuwig is? Die niet schepsel is, maar zelf God de schepper is. God de zoon als schepper. Hoe wil je mensen gelijkvormig maken aan de Zoon? Ziet u, ineens zo'n regeltje zit al zoveel opgesloten. Hoe kunnen schepselen gelijk gemaakt worden aan de Schepper, gelijkvormig beter gezegd. Naar dat model, naar dat beeld gemaakt worden, doordat de Schepper mens wordt. En deelneemt aan zijn eigen schepping, intreedt in zijn eigen schepping, mens wordt. Aan ons gelijk wordt. Romeinen 8 aan het begin zegt dat hij gekomen is in de gelijkvormigheid van ons zondige vlees. Dat wil zeggen, hij heeft vlees en bloed aangenomen. Precies als het zondige vlees dat wij hebben. Zijn vlees was niet zondig, het onze wel. Maar zijn vlees was zulk vlees als dat vlees dat bij ons met de zonde bevlekt is. Hij werd aan ons gelijk, opdat wij aan hem gelijk gemaakt zouden kunnen worden. U moet die twee versen met elkaar verbinden. Ik zeg het nog eens. Hij kwam in de gelijkvormigheid van het vlees, vers 3, opdat wij gelijkvormig zouden worden aan zijn beeld. Het zou lijken alsof dat hetzelfde was, maar het is het niet, want anders zouden alle mensen uitverkoren zijn. Hij kwam in een vlees dat gelijk was aan het vlees van alle mensen. Daarmee werd hij aan ons gelijkvormig. Maar opdat wij aan hem gelijkvormig worden, moest er eerst met ons iets veranderen, moesten wij een nieuwe schepping worden. Zodat we niet alleen maar in ons vlees aan hem gelijk zijn, dat geldt zelfs voor de ongelovigen. Christus kwam in het menselijk vlees, daarin werd hij gelijkvormig aan alle mensen. Maar opdat mensen aan hem gelijkvormig worden, ook geestelijk, ook moreel, moesten ze worden zoals hij. Hij werd zoals wij, opdat wij zouden worden zoals hij. Daarvoor moesten we een nieuwe schepping worden. Daarvoor moest Christus in ons gestalte krijgen. Daarvoor moesten wij beelddragers worden, zoals de Heer Jezus zegt. Geef de keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is. Daarvoor moest dat beeld op ons gedrukt worden, zoals het stempel van de keizer op die munt stond. Daarvoor moesten wij beeldenaars van God worden, ja, van Gods Zoon. In de nieuwe schepping wordt het beeld van Gods Zoon op ons afgedrukt. Gelijkvormig aan de Zoon. En voordat we zouden denken dat gelijkvormig hetzelfde zou betekenen als gelijk, staat er dan meteen achter op dat hij de eerstgeborene zou worden onder vele broeders. De eerstgeborene. Want hij die mens geworden is, is en blijft God de Zoon. Hij blijft altijd de eerste. Kolosse 1 zegt opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Wij worden koningen zoals hij, maar hij blijft de koning der koningen. Wij worden heren zoals hij, maar hij blijft de heren der heren. Wij worden priesters zoals hij, maar hij is de hoge priester. En zo kun je nog doorgaan. Hij is in elk opzicht de eerste. Zo kun je daar de volle klemtoon op leggen, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Maar je kunt ook zeggen, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En daar de klemtoon op leggen. Je kunt de eersteling zijn onder wormen, onder mieren en daar verre boven uitsteken. Maar God wilde dat hij de eerste zou zijn, weliswaar de eerste, dat is onvermijdelijk. Maar dan te midden van mensen die tot dit hoge niveau gebracht zijn, dat ze broeders van de Heer Jezus genoemd mogen worden. Zoals Hebreeën 2 zegt, hij schaamt zich niet ons broeders te noemen. Hij neemt te midden van dat gezelschap de eerste plaats in, maar hij zegt, dit zijn mijn broeders. Zoals hij het na zijn opstanding onmiddellijk zegt tot Maria Magdalena. Maria, ja, Maria Magdalena. En hij zegt tot haar, ga heen, zeg tot mijn broeders. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader, tot mijn God en uw God. Daar zegt hij het zelf. Op grond van zijn opstanding, daaruit ziet u het, niet automatisch, daarvoor was zijn werk aan het kruis nodig. Zijn lijden en sterven, onze zondeval, maakte dat absoluut noodzakelijk. Dat hij dat zonder probleem eerst uit de weg ruimde, voordat die eigenlijke zegen van de uitverkiezing aan ons ten deel kon vallen. Wat jammer dat veel mensen eigenlijk in hun gedachten niet verder gaan dan de vergeving, dan het feit dat we van onze zonden verlost zijn. Ze weten precies waarvan wij verlost zijn, maar ze hebben er zo weinig idee van waartoe wij verlost zijn. Wat we geworden zijn, positief. Broeders van Christus, een gezelschap van mensen dat er is tot verheerlijking van de Zoon, onder wie hij zijn plaats inneemt, de eerste plaats. Maar tegelijkertijd zijn wij aan hem gelijkvormig. In de tijd heeft God diegene die hij tevoren, dat is zeggen voor de grondlegging der wereld, bestemd had tot dit heerlijke en hoge doel, die heeft hij ook geroepen en die heeft hij ook gerechtvaardigd. Die heeft hij ook verheerlijkt, daar wil ik niet over uitweiden. Maar in de tijd kwam het tijdstip in het leven van elk individueel uitverkoren mens. Dat God die mens riep. Als ik even de lastige woorden objectief en subjectief mag gebruiken. Objectief lag die uitverkiezing vast van voor de grondlegging der wereld. Objectief is de grondslag voor de vervulling van die verkiezing gelegd op het kruis van Golgotha. Subjectief kregen wij er deel aan toen God ons riep tot zichzelf en wij in geloof tot hem mochten komen en deze zegeningen ook mochten ontvangen. In verband met die verkiezing van Israël, waar ik het straks al even over had, spreekt Paulus nog eens uitvoerig over dat onderwerp in Romeinen 9. En daar zien wij iets heel belangrijks. Aan de ene kant wordt daar gesproken over de soevereiniteit van God. Dat woord staat er niet, maar het gaat er wel over. God is soeverein, dat wil zeggen hij is aan niemand verantwoording verschuldigd. Hij doet naar dat hem goeddunkt. Soeverein, letterlijk betekent dat uit het Latijn superanus, dat hij verheven is, super, verheven boven de mens. Hij is aan geen enkele hogere instantie verantwoording verschuldigd, want zo'n hogere instantie bestaat er niet. Hij is zelf de hoogste instantie. Dat is soevereiniteit. Zijn soevereiniteit als schepper betekent dat hij volkomen macht zou hebben, als hij dat zo wilde, de ene mens voor te bereiden voor de eeuwige verdoemenis en de andere mens voor te bereiden voor de eeuwige gelukzaligheid. God heeft die macht. Velen denken dat dit vers ook zegt dat God dat ook inderdaad gedaan heeft. Maar dat zegt het vers helemaal niet. Het vers stelt, hoe het ook mogen zitten met die uitverkiezing, bij voorbaat hebben wij niks in te brengen. Hebben wij daar geen aanmerkingen op te maken. Want God is soeverein. Hij doet naar dat het hem behaagt en niet volgens onze berekeningen of volgens ons idee van wat God allemaal zou kunnen en mogen doen of niet. Maar hier staat niet dat God willekeurig de een zou hebben uitverkoren voor de eeuwige gelukzaligheid en de andere zou hebben verdoemd tot de eeuwige rampzaligheid. Voor de mensen is dat altijd een moeilijkheid geweest. De grote kerkvader Augustinus is de waarheid van de uitverkiezing sterk op de voorgrond gesteld. En volkomen terecht. En hij heeft daar prachtige dingen over geschreven. Maar de mensen om hem heen drongen erop aan, toen hij daarover geschreven had, en die mensen dat lazen, dat hij nu ook de logische consequentie zou trekken. En u zult meer over logica horen vanavond. En die logische consequentie was volgens hen deze: als sommige mensen door God uitverkoren zijn voor de eeuwige gelukzaligheid, dan vloeit daaruit logisch voort dat dan de overige mensen kennelijk zijn voorbestemd voor een eeuwige rampzaligheid. En inderdaad heeft Augustinus zich laten overhalen om dat ook te schrijven. Zijn goede christelijke intuïtie had hem aanvankelijk daarvan weerhouden. En dat was een goede zaak. Want de Bijbel, het Oude, nog het Nieuwe Testament, rept met ook maar één woord over een dergelijke eeuwige verkiezing tot rampzaligheid. Het komt in de Bijbel niet voor. Nergens. En daar waar het had kunnen voorkomen, zonder enige moeite, dat zou nou bijvoorbeeld hier zijn geweest. Want wij lezen in vers 22 over de vaten van de toren tot het verderf toebereid. En in vers 23 over de vaten van de barmhartigheid die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid. Daar staat dat God dat heeft gedaan. God heeft sommige vaten, de vaten tot eer, van tevoren toebereid voor de eeuwige heerlijkheid. Waarom staat er dan niet in vers 22 dat hij die vaten van de toren tot het verderf heeft toebereid? Dit was toch een uitgezochte kans om dat te schrijven en Paulus schrijft dat niet. Dus hij doet het nergens, geen enkele bijbelschrijver doet het ooit, er is geen enkele tekst voor aan te voeren en daar waar Paulus het zo gemakkelijk had kunnen doen, doet hij het niet. Je kunt dit vers 22, de vaten van de toren tot het verderf toebereid, zomaar leggen naast een andere tekst, 2 Petrus 2 vers 2, daar kunt u lezen wie de vaten van de toren tot het verderf heeft toebereid. Dat heeft God niet gedaan. Dat hebben ze zelf gedaan. Dat hebben ze zelf gedaan. Een mens door zijn eigen zondigheid en door zijn eigen onbekeerlijkheid bereidt zichzelf toe voor de dag van de toren. Dat wil zeggen, als een mens in de eeuwigheid verwezen zal worden naar de eeuwige rampzaligheid, dan zal God niet dat hem zeggen, dat is op grond van de verkiezing, ik heb jou voorbestemd voor die rampzaligheid, maar dan zal God zeggen, dat is op grond van jouw boze werken. Voor de grote witte troon in Openbaring 20, daar horen wij dat de mensen veroordeeld worden naar hun werken. En op geen andere grond. Toen onze vroede vaderen bij de synode van Dordrecht in 1618 en 1619 met dit geweldige probleem worstelden, en we kunnen ook vanavond niet om die Gomaristen en die Arminianen heen, want dat zit nou eenmaal diep in ons Nederlandse volksbesef ingebakken. Dan hebben zij in die beroemde Dordtse leerregels, die de derde belijdenisgeschrift zijn geworden van de reformatorische kerk in ons land, ook met dat probleem gezeten. En ze zijn op dat punt bijzonder terughoudend geweest, dat wil zeggen om te schrijven over een eeuwige voorbestemming tot rampzaligheid. Maar ze konden er niet omheen. Dat wisselgeld zat er niet in. Het staat er maar heel bescheiden en behoedzaam in. Er wordt zeer veel gezegd over de eeuwige verkiezing tot gelukzaligheid. En maar heel weinig over wat men noemt de eeuwige verwerping. Maar het staat erin, het kon er niet uitblijven. In de lijn van Augustinus moest het erin. De enige tekst die ervoor aangehaald wordt eigenlijk is een tekst uit de Spreuken. Waar we lezen over de goddeloze die is toebereid voor de dag van het verderf. Maar die tekst zegt niet dat God dat heeft gedaan. En zegt nog minder dat God dat in de eeuwigheid heeft gedaan. Die tekst laat zich zomaar verklaren uit een vergelijking van Romeinen 9 en 2 Petrus 2. Goddelozen hebben zichzelf toebereid voor de dag van het verderf. Natuurlijk weet ik wel dat daarin een logisch probleem zit. En dat is het probleem als God sommigen heeft uitverkoren voor de gelukzaligheid. Dan volgt daaruit toch logisch dat. Maar er zijn onmiddellijk al twee kanttekeningen bij dit soort logica te maken. In de eerste plaats vooronderstelt die hele discussie al te veel waar ik nou juist de hele avond tot nu toe voor gewaarschuwd heb. Alsof het bij die uitverkiezing alleen maar zou gaan om zonde en bevrijding van zonde. Juist als we zien dat het in de verkiezing gaat, niet om het negatieve, de verlossing van de zonde allereerst, maar om het positieve, het voorbestemd zijn voor bepaalde zegeningen, dan kunnen we ons ook voorstellen dat anderen daarvan verstoken zijn. Zonder dat dat automatisch inhield dat ze voor eeuwig verloren zijn. Dat is een mens op grond van zijn zonde, op grond van zijn verdorvenheid en zijn onbekeerlijk hart en niet op grond van verkiezing. De tweede kanttekening die erbij gemaakt moet worden is de geweldige overschatting van het menselijk verstand. Eigenlijk zeg ik dat niet helemaal correct. Want die regels van die logica die daarop worden losgelaten, die zijn helemaal oké, daar is niks verkeerd mee. Het is eigenlijk niet zozeer een overschatting van het verstand, als wel een onderschatting van de betreffende begrippen. Men behandelt begrippen als verkiezing, alsof het ging om mensen die kiezen. Ik bedoel dit te zeggen. Als vader uit zijn 6 kinderen 3 ervoor uitkiest om mee te gaan met een tochtje dat hij gaat maken, dan is daarmee automatisch gezegd dat die 3 anderen daarvan verstoken zijn. Maar de grote moeilijkheid is, en dat is zo verschrikkelijk weinig ingezien, dat je goddelijke begrippen niet kunt behandelen als menselijke begrippen. Wij moeten goed begrijpen dat alles wat over God gezegd wordt in de Bijbel noodzakelijk gebeurt in termen die ontleend zijn aan ons menselijk aardse leven. Want we hebben geen andere termen. Zelfs alles wat over God gezegd wordt, gebeurt in tijdelijke, aardse, menselijke termen. De enige uitzondering is het woord God zelf. Maar als je zegt God is vader, dan gebruik je een beeld uit het aardse leven. Als je zegt God is herder, gebruik je een beeld uit het aardse leven. Als je zegt God is koning, je gebruikt een beeld uit het aardse leven. Zelfs als je zegt God is liefde, gebruiken wij iets dat we kennen uit onze tijdelijke aardse leven. Ze zeggen allemaal iets over God, maar ze doen dat met behulp van onze kleine, tijdelijke, beperkte menselijke begrippen. Dat wil zeggen, elk van die termen zegt iets over God, terwijl God tegelijkertijd groter is dan die term. Als we zeggen God is liefde, dan gebruiken wij een term uit ons eigen tijdelijke leven. Maar het zou de grootste dwaasheid zijn om die liefde van God te definiëren zoals liefde van twee mensen op aarde. Elke liefde van twee mensen op aarde geeft een indruk van wat de goddelijke liefde is, terwijl die liefde tegelijkertijd alle menselijke vormen van liefde te boven gaat. Maar dat te boven gaan, dat laat zich in menselijke termen niet meer uitdrukken. God is vader. Maar dat betekent niet dat God een man is, zoals elke aardse vader dat wel is. Dat God kinderen verwekt op de manier zoals aardse vaders dat doet. God is vader, drukt iets uit over God. Het openbaart iets omtrent God. Dat we proberen met menselijke termen te benaderen. Maar tegelijkertijd is God altijd groter en heerlijker dan dat. God overstijgt daarmee onze menselijke begripsvorming. En zo is het ook met een term als verkiezen. Om uit te drukken dat God in de eeuwigheid aan ons gedacht heeft en geweldige zegeningen voor ons heeft toebereid, voor ons die zijn kinderen zijn. Daarvoor gebruikt de Bijbel ook weer, want er zijn geen andere termen, een term ontleend aan ons aardse tijdelijke leven. Uitverkiezing. Zoals je dat op aarde ook kunt voorstellen, dat mensen door bepaalde instanties uitverkoren worden tot iets moois, iets groots, en andere mensen worden niet uitverkoren daartoe. Uitverkiezing betekent dan een bevoorrechte behandeling. Zo probeert deze aardse tijdelijke menselijke term iets te zeggen over dat grootste dat in Gods hart was van voor de grondlegging der wereld. En nou komen wij. Ik heb er ook lang over gedaan voordat ik dacht dat ik snapte waar de kernfout zat. Want die logica is prima, maar die kun je alleen maar toepassen op zulke gewone aardse begrippen. Dan kun je zeggen, oh, verkiezing, ja, ik weet precies wat het is, kan ik in Van Dalen opzoeken, daar staat bij wat het is. En verkiezing in onze aardse wereld houdt altijd in dat als je A verkiest, dan is B niet uitverkoren. Maar op die manier kun je niet met goddelijke begrippen omgaan. En dit was de fout die professor Gomarus maakte en die professor Arminius maakte. Wat dat betreft zaten ze in hetzelfde schuitje. Ze maakten allebei dezelfde grondfout. Ze gingen allebei met die term aan de haal. En ze trokken er hun eigen conclusies uit. En denk erom, die fouten maakten zij niet alleen. Die maken velen van ons ook nog precies zo. Ook in de kringen waarin ik mijzelf beweeg, heb ik menigmaal de Arminiaanse denkfout horen maken. Arminius redeneerde: de menselijke verantwoordelijkheid speelt in de Bijbel een grote rol. Of iemand behouden wordt, dat hangt er vanaf of hij zich bekeert, ja of nee. En dat is heel goed, elke evangelist verkondigt het zo. Elke evangelist is per definitie, al is hij nog zo gereformeerd, een Arminiaan. Want hij moet noodzakelijk de helft van de waarheid vertellen. Hij kan toch niet tegen de mensen gaan vertellen, ja, als jullie uitverkoren zijn, dan komt het allemaal in orde met jullie. En als jullie het niet zijn, ja, dan kunnen we weer naar huis gaan. Dan kan je wel stoppen met evangelieverkondiging. Hij is dus per definitie eenzijdig. Hij zegt tegen de mensen, je moet je bekeren en als je dat niet doet, ga je voor eeuwig verloren. Is het waar wat hij zegt? Ja, is volkomen waar. Maar het is wel de helft van de waarheid. Maar die andere helft van de waarheid, die houdt hij nog even achter zijn kiezen. Dat is zelfs niet eens zijn taak, dat kan hij overlaten aan de leraar in de gemeente om dat aan de gelovigen uit te leggen. Dat ze nu ook mogen weten dat ze van eeuwigheid uitverkoren zijn. Maar Arminius legde al die nadruk op de menselijke verantwoordelijkheid. Of iemand behouden wordt, dat hangt er vanaf of die dat wil. Dat mag je niet eens zeggen, want dan word je al beschuldigd van de vrije wil. Maar ik vergeet nou even Gomarus. Want toevallig staat het wel in de Bijbel. Dat de Heer Jezus tot Jeruzalem zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen gelijk een hen haar kuikelt. Maar gij hebt niet gewild. Ik heb wel gewild, zegt hij, maar jullie hebben niet gewild. Dat is een prachtige Arminiaanse tekst in de Bijbel. En de Bijbel staat vol van zulke Arminiaanse teksten. En Arminius zou glimmen van genoegen als hij erbij zat vanavond en dat hoorde. Alleen zijn probleem is dat er ook zulke enorm veel gomaristische teksten in de Bijbel staan. En dat gebeurt met zulke moeilijke onderwerpen altijd. Men haalt één lijn uit de schrift, overbenadrukt die, en alle teksten die dan eigenlijk in dat schema niet passen, die worden onder de tafel gemoffeld. En daarom zei ik al, Ik heb het ook in onze kringen zo vaak horen zeggen. Uitverkiezing, ik ben er eigenlijk zelf mee groot geworden. Uitverkiezing betekent dat God van tevoren wist wie in hem zouden geloven. Ja, mooi, dat dacht je maar. Dat is niks anders dan de Arminiaanse zelfoverschatting. Dan wordt er zoveel nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de mens. Dan is er helemaal geen ruimte meer voor een soevereine God die voor de grondlegging der wereld soeverein uitkiest wie hij wil. Want hoe evangelischer mensen zijn, hoe moeilijker ze daarmee uit de verf wordt. Alle evangelische mensen zitten daarmee hoor, die weten eigenlijk niks van die uitverkiezing. Hoe evangelischer ze zijn, des te minder hoor je ze over de uitverkiezing. En als je ze erover hoort, dan weten ze er geen raad mee. Of dan zeggen ze, dat betekent dat God van tevoren wist wie er zouden gaan geloven. En dan is uitverkiezing geen verkiezing meer, dan is het alleen nog maar voorkennis van God. Nou, alle gomaristen in de zaal die zitten te glimmen, dat heeft hij nou eens mooi gezegd. Maar ik heb met jullie ook nog een appeltje te schillen. Maar jullie hebben precies dezelfde fout gemaakt als Arminius. Die gomaristen die legden de nadruk op die andere lijn. En in zekere opzicht is dat ook een sympathiekere lijn. Het is sympathieker om nadruk te leggen op de soevereiniteit van God dan de nadruk te leggen op de verantwoordelijkheid van de mens. Op een of andere manier spreekt dat een gelovige, moet hem dat aanspreken. Als mensen meer de nadruk leggen op de soevereiniteit van God dan op de verantwoordelijkheid van de mens. Maar je kunt zozeer de nadruk leggen op die soevereiniteit van God, dat er tenslotte van die verantwoordelijkheid van de mens niks overblijft. Dat gebeurt niet bij alle nakomelingen van Gomarus, dat gebeurt vooral in de zwaar bevindelijke vleugel, helemaal aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Daar vind je dan ook die mensen waar we het straks over hadden, die met die uitverkiezing geen raad weten. Dat wil zeggen, met het zelf uitverkoren zijn geen raad weten. Ze weten wel raad met die uitverkiezing, ze kunnen het je precies uitleggen. Maar als je ze vraagt, ben jij nou ook uitverkoren, dan staan ze met de mond vol tanden. Daar is van die verantwoordelijkheid niets overgebleven. Daar is de mens een stok en een blok, zoals het in die kringen dan ook heet. En daar moet je maar rustig afwachten, totdat het de Heere behaagt aan jou op wonderbaarlijke wijze te openbaren dat je ook uitverkoren bent. Het is nog maar de vraag of Gomarus het zo extreem bedoeld heeft. En heel veel in de reformatorische gezindten nemen het ook niet zo streng. Wat is de oplossing van dit probleem? De oplossing is dat in eerste plaats nou eens zo nederig en bescheiden worden om twee dingen naast elkaar te laten staan. Zelfs al krijgen wij het niet in een logisch schemaatje bij elkaar. Hadden we nou maar geen 12-jarig bestand met die Spanjaarden gesloten van 1609 tot 1621... Want het is gezonder om tegen Spanjaarden te vechten dan om met elkaar te vechten over dit soort zaken. Want die 12 jaar hebben we misbruikt voor deze twist tussen Gomarus en Arminius. Dat waren trouwens nog wel eens tijden, zeg. Ze hebben 10 dagen met elkaar gediscussieerd en het ging zo hard eraan toe dat aan het eind Arminius dood neerviel. Zo ging het ongeveer, geloof ik. Dat waren nog eens discussies. Hij is jong gestorven, Arminius, en als een tegenstander zijn natuurlijk dat dat ook een oordeel Gods was. Maar daar ben ik nog niet zo van overtuigd. Ik denk in menige zwaar reformatorische kring, daar kon je preken van Arminius en van vele van zijn medestanders, Johannes Uit en Bogaard, lezen en geen mens zou het merken. Zo orthodox zijn die preken. Arminius wordt afgeschilderd als de baarlijke duivel, maar ze maakten in wezen aan beide kanten diezelfde fout. En dat is om de waarheid van God in je broekzak te steken, in een schema te passen waarin alles precies op een rijtje staat. En wij moeten dingen eens gewoon naast elkaar durven laten staan. En dat wil zeggen, ik hoorde het, om iemand uit de reformatorische kring te citeren, dominee Velema, J.H. Velema, jaren geleden zeggen, dan hoort u nou eens van een ander, op zaterdagmorgen voor de EO-microfoon, toen hij daar een vraag over kreeg, naar aanleiding van Filippi 2 vers 12. Gaf hij een mooi antwoord. Er staat in dat vers iets zeer Arminiaans. Werkt uw eigen behoudenis uit met vrees en beven. Punt. Nee, het staat geen punt. Er komt nog iets gomaristisch achteraan. Er staat achter, want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Prachtig, nietwaar? En één tekst. En toen kreeg hij de vraag, hoe kan dat nu? En toen gaf hij het wijze antwoord. De behoudenis is 100% een zaak van de soevereine verkiezing van God. En het is 100% een zaak van de verantwoordelijkheid van de mens. En dat is wijs. En dat is waar. En als we dan zeggen, ja maar hoe kan dat nou? Dan geeft dat nou of we dat niet snappen. Je moet de Bijbel leren geloven. Natuurlijk, Je mag best je verstand erop loslaten en te proberen dat op een rijtje te krijgen. Dat mag, je hoeft je verstand niet te gauw uit te schakelen. Maar er is een punt waar je zegt, nou moet je ophouden, want verder gaat het niet. Nou ga je die termen naar beneden halen en je maakt er menselijke termen van. En het zijn goddelijke begrippen. Het gaat hier over dingen die van eeuwigheid af in Gods hart waren. Die krijg je niet in jouw logische schema. Als je dat denkt, dan ben je onerbiedig. Dan haal je God naar beneden uiteindelijk. Nou, dat allemaal naar aanleiding van Romeinen 9. God heeft de vaten van de barmhartigheid de voren tot heerlijkheid bereid. Dat is uitverkiezing. Maar er is in de Bijbel geen eeuwige verwerping. Geen mens kan voor Gods rechterstoel zeggen, ik kom in de hemel dankzij mijn bekering. Nee, zegt God, dat was alleen maar mijn soevereine genade. Daar heb jij niks aan toegedaan. Anders zouden we van de bekering nog een verdienst te maken. De mensen zijn zo aardig om zich te bekeren, zodat God gelegenheid krijgt zich te zegenen. Ja, dat dacht je. Het eeuwige behoud is een zaak van Gods soevereine genade. En elke gelovige weet dat ook. Geen enkele gelovige zal zo dwaas zijn om te zeggen dat God wel dankbaar mag zijn dat hij zich tenminste bekeerd heeft, zodat God zijn zegeningen aan hem kon schenken. Maar evenzeer is het waar dat geen enkele ongelovige, ik zei het al, voor God zal kunnen zeggen, ik ga verloren omdat u mij daartoe hebt bestemd. Dan zal God zeggen, nee, ik veroordeel jou naar jouw goddeloze werken. Natuurlijk krijgen we dat niet op een rijtje, maar laat het maar staan, want zo onderwijst de schrift het ons. Ik wou terug naar het positieve, naar Efeze 1. We gaan nog in een beetje behoorlijk tempo door die laatste versen heen. Niet om het af te raffelen, maar omdat de belangrijkste punten al wel aan de orde zijn geweest. In Efeze 1 vers 3 en 4 ziet u ook dat het gaat om het positieve. Uitverkoren opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Aan de ene kant zie je eraan dat je het natuurlijk niet helemaal kan losmaken van de zonde. Heilig en onberispelijk verwijst toch ook naar wat wij waren in onszelf. Maar het accent ligt op het positieve. Heilig is namelijk een eigenschap van God zelf. Heilig te zijn zoals hij heilig is. Dat moet je ook praktisch waarmaken trouwens. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer in Leviticus. En Petrus citeert dat. Maar hier gaat het niet om onze praktijk, hier gaat het om onze christelijke positie. In Christus, heilig en onberispelijk. Daar klinkt nog in door wat we waren. Maar het accent ligt op het positieve waartoe wij uitverkoren zijn. En naast dat woord uitverkoren hebben we hier ook het woord tevoren bestemd. Terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft. Naar het welbehagen van zijn wil. Kijk, daar heb je het nou. Het is het welbehagen van God. Dat wil zeggen, heel simpel gezegd, dat waar God vreugde aan beleeft. Waar beleeft hij vreugde aan? Het lijkt een beetje op Romeinen 8. Hij beleeft er vreugde aan dat er mensen zijn die zonen van hem worden. Elke vader heeft er vreugde aan als de Heere God een zonen schenkt. En zo heeft de Heere God er zelf vreugde aan dat hij zonen heeft naar het model van die ene, de unieke en eeuwige Zoon van God. Het is het welbehagen van zijn wil. Je vindt een soortgelijke uitdrukking in Efeze 5, daar gaat het over de Heer Jezus. Je vreugde aan heeft zo'n bruid te bezitten, dat is zijn gemeente. Maar hier heb je de vreugde van God de Vader. Zonen te bezitten naar het voorbeeld, naar het model van de unieke eeuwige Zoon, Jezus Christus. Hier in Efeze 1 gaat het om iets individueels. Elke gelovige is een zoon van God. Dat geldt zowel voor broeders als zusters. Er wordt nooit over zonen en dochters gesproken, behalve in 2 Korinthe 6, maar dan is het ook een verwijzing naar het Oude Testament. Dus het is net als met het woord broeders. Zonen, dat omsluit zowel broeders als zusters. Maar in hoofdstuk 3 gaat het om iets collectiefs. Ik heb daar al even straks op gezinspeeld, op die prachtige uitdrukking, het eeuwig voornemen, letterlijk het voornemen der eeuwigheden, of vanaf de eeuwen. En wat is dat voornemen van God? Dat is het voornemen om in de gemeente de onaaspeurlijke rijkdom van Christus tentoon te spreiden. Ziet u? Het gaat in de uitverkiezing in zekere zin nooit primair om ons, maar altijd primair om de Heer Jezus. Dat vind ik zo belangrijk. Wat zouden al ontzettend veel discussies over de uitverkiezing bij voorbaat de kop ingedrukt worden als we dat nou eens gingen zien. Het gaat om de Heer Jezus. God houdt zo ontzettend veel van zijn Zoon dat alles in die uitverkiezingen, die eeuwige raad van God, betrekking heeft op de heerlijkheid en de grootheid en de verheerlijking van de Heer Jezus. Paulus zegt, mij is de genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen. En daar gaat het ook om in de gemeente, als in die gemeente, vers 10, de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, dan houdt dat in, als je die twee versen met elkaar verbindt, dat in de gemeente die onnaspeurlijke rijkdom van Christus gestalte krijgt. Die gemeente is een versiering van die onnaspeurlijke rijkdom van Christus, daar gaat het om. Dat is Gods eeuwig voornemen. Laat ons zelf ook in de uitverkiezing niet al te belangrijk maken. Natuurlijk zijn we belangrijk. God wilde ons tot geweldige hoogten opvoeren, hoewel we van onszelf maar schepselen zijn. Om nog maar te zwijgen van het feit dat we van nature zondige schepselen zijn. Maar God wilde in ons de onnaspeurlijke rijkdom van Christus gestalte laten krijgen. Mooi is ook dat hier staat het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. In Titus 1 wordt gesproken over het eeuwige leven dat God beloofd heeft voor de grondlegging der wereld. En dan probeer ik me dat zo voor te stellen. Voor de tijden der eeuwen staat er. Heeft hij het eeuwige leven beloofd? Aan wie dan? Er was helemaal niemand om aan wie hij het kon beloven. Je zou kunnen zeggen, het enige antwoord is, God heeft het aan Christus beloofd. En in Christus het aan ons belooft, aan allen die bij Christus horen, die in hem begrepen zijn, die eenmaal in hem zouden zijn. Zo heeft God het eeuwige leven beloofd aan allen die van Christus zijn. 1 Thessalonicenzen 1. U hebt het allemaal wel eens meegemaakt, nietwaar? Als je zo met mensen spreekt uit die zware kringen waar we straks over hadden, die zo tobben met dat probleem van de uitverkiezing, ben ik nou ook uitverkoren. Misschien hebt u het ook wel eens gezegd wat ik ook wel eens tegen zulke mensen gezegd heb. Als het zo moeilijk was om te weten of je uitverkoren bent, hoe kan Paulus dan zo gemakkelijk tegen die Thessalonikers zeggen, daar wij weten door God geliefde broeders dat u uitverkoren bent. Vers 4. Heeft Paulus dan in de boeken van God gekeken? Kun je zomaar inblikken in de eeuwige raad van God? Hoe kon Paulus zoiets zeggen? Natuurlijk, men probeert dan zich daaruit te werken door te zeggen, ja, maar Paulus was geïnspireerd. Ja, maar het gaat hier niet over inspiratie. Paulus schrijft dit op door inspiratie. Maar dat de Thessalonikers uitverkoren waren, dat heeft niks met inspiratie te maken. Ja, maar misschien was het omdat hij een apostel had, maar daarom had hij er speciaal inzicht in. Nee hoor, het was veel eenvoudiger. U en ik hadden het ook kunnen zien, dat ze uitverkoren waren. Kijk maar wat het volgende vers zegt, waaraan je het kan zien. Let op dat woordje, want. Hoe weet hij dat ze uitverkoren waren? Antwoord is dit, want ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in zeer volle zekerheid. U weet immers hoe wij onder u geweest zijn ter wille van u, en dan moet ik eigenlijk doorlezen. En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer, nadat u het woord aangenomen hebt onder veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, enzovoort. Daar heb je het antwoord. Zelfs de minst ingeleide christen had kunnen zien dat die Thessalonikers uitverkoren waren. Waaraan had hij dat kunnen zien? Aan het feit dat ze het woord aangenomen hadden. Aangenomen, dat is ook alweer zo'n Arminiaans woord. Jaren geleden was er een discussie in de Waarheidsvriend bij die evangelische omroep. Die was ook zo verschrikkelijk Arminiaans, want die hadden het er maar over dat je Christus zomaar kon aannemen. En toen schreef iemand een volgende nummer in datzelfde blad, de Waarheidsvriend. Volkomen terecht. Mensen, laten we nou alsjeblieft dus even ophouden over dat woord aannemen van de evangelische omroep. Want dat is toevallig niet van de EO dat woord, maar dat is toevallig van de apostel Johannes. Johannes 1. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij het recht gegeven kinderen van God genaamd te worden. Kijk, zo kun je dus elkaar beschuldigen van gomaristische of Arminiaanse uitdrukkingen, terwijl het gewoon uitdrukkingen uit de Bijbel zijn. Waaraan kon je zien dat de Thessalonikers uitverkoren waren? Aan het feit dat ze het woord aangenomen hadden. Kan iedereen dan zomaar het woord aannemen? Kijk, dat zijn de moeilijkheden. Hè? Ik bedoel, zo langzamerhand kennen we alle bezwaren en al die termen. Kun je dan zomaar het woord aannemen? Uitverkiezing, zo'n grote zaak, dat is iets van de eeuwigheid, dat heeft God. En aan al die mensen die zomaar het woord aannemen. Maar beste mensen, wat betekent zomaar het woord aannemen? We moeten uitkijken hoe we ons uitdrukken en hoe we ons formuleren. Kan iemand zomaar het woord aannemen? Ja en nee. Ja, dat betekent ja. Het is zo eenvoudig als het daar staat in Johannes 1. Alle die hem aangenomen hebben, die heeft hij het recht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Dat is het ja. Zomaar kan dat. Een evangelist mag zeggen, u mag het woord aannemen. U mag zo op de stoel waar u zit, het woord van het evangelie aannemen. En dan hoort u daarbij en dan bent u wederom geboren. En dan bent u voor eeuwig uitverkoren. Dat mag u weten. Dan mag u weten wat u al van eeuwigheid was. Maar dat mag dan ook uw geloofskennis worden, dat u van eeuwigheid bent uitverkoren. Dat is het ja. Nou, het nee is natuurlijk, weten we ook, dat er een heleboel mensen maar het woord aannemen waar het niet veel om het lijf heeft. Dat zijn de mensen waar de Heer Jezus in de gelijkenis over spreekt. Dat zijn degenen die terstond het woord met vreugde aannemen, maar het had geen diepte en het had geen wortel. En als de droogte komt, dan is het zo weer voorbij daarmee. Dat was een aannemen met vreugde, maar er was geen traan aan te pas gekomen. Er was geen echt berouw over zonde aan te pas gekomen. Geen echte belijdenis, het had geen enkele diepgang. Zeker. Zeker. Zo is er altijd een enerzijds, anderzijds. Natuurlijk zijn er oppervlakkige bekeringen die niets om het lijf hebben. En die vaak ook zomaar weer verdwijnen. Maar aan de andere kant denkt erom dat wij ons niet op de stoel van God zetten. En de diepte en de betekenis van de bekering gaan afmeten aan de hoeveelheid berouw. Want dan deugt het tenslotte helemaal niemand meer. Dan maken we uiteindelijk van de bekeringen van de behoudenis toch nog weer een goed werk. Dat namelijk iemands deel wordt als hij maar dit goede werk pleegt, dat hij zo diep mogelijk berouw heeft. Welk mens op aarde zou ooit durven zeggen dat hij genoeg berouw heeft gehad? Dat zijn berouw intens en diep genoeg was? Ik herinner mij in de geboortestreek van mijn vader hoe daar een heel oude broeder was. Ja, en een paar uit mensen uit die zwarte en zware streken zei over het evangelie en over het aannemen van de Heer Jezus. En toen zeiden ze tegen hem, het zal zo gemakkelijk niet gaan. Ja, als mensen zo praten, gaf die oude broeder precies het goede antwoord. Hij zei, het gaat helemaal niet. Je moet die mensen een slag voor zijn. Het zal zo gemakkelijk niet gaan. Als je zo praat, dan maak je er toch nog weer een stukje verdienste van. Dan moet er weer zoveel aan te pas komen. Dat zie je dan ook vaak, dat mensen die op die diepgaande manier tot geloof zijn gekomen, daar later ook 2 uur over kunnen praten. En in feite steken ze zichzelf ermee de lucht in. Het zijn de grootste antipapisten die er zijn, maar in feite zijn ze zo rooms als wat. Ze maken van een hele bekeringsgeschiedenis in feite een verhaal om zichzelf in de lucht te steken. En dan moet je zeggen, het zal zo gemakkelijk niet gaan. Kom nou, het gaat helemaal niet. Het is en het blijft uiteindelijk een werk van Gods soevereine genade. Maar die soevereine genade, die stroomt als een stortvloed uit over allen die de Heer Jezus aannemen. Zo is het. Laat dat nou maar staan. Laat allebei de kanten staan. God is niet afhankelijk van onze vriendelijkheid om hem te willen aannemen. Zodat er tenminste nog mensen deel krijgen in de eeuwige zegen. Dit is uiteindelijk een zaak van Gods genade. Zoals het uiteindelijk een zaak is van menselijke verantwoordelijkheid. Laat die twee dingen naast elkaar staan. 2 Thessalonicenzen 2... Ik heb nog min 2 minuten, zie ik op de klok. 2 Thessalonicenzen 2. Ik noem dat vers omdat het als enige uitzondering in verband lijkt te staan met de behoudenis. Of lijkt te staan, dat wordt er ook regelrecht bij gezegd. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Wij behoren God altijd te danken voor u door de Heer, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen, dat wil zeggen als eerste in hun landstreek, heeft verkoren tot behoudenis. Dus dit het losmaken van de kwestie van de behoudenis kunnen we het niet. Maar kijk toch ook weer naar het feit dat onmiddellijk zelfs die behoudenis hier niet alleen maar bezien wordt als een behouden worden van dat negatieve, de macht van de zonde, de dood, maar vooral positief. Heiliging van de geest, geloof van de waarheid, waartoe hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Ziet u, de speerpunt van de verkiezing ligt niet op de vraag waarvan wij behouden zijn, maar waartoe wij behouden zijn. Tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En ook hier ziet u, het gaat in de verkiezing uiteindelijk om de persoon van Christus. Bovenal. En dan pas ook over ons. Eigenlijk ben ik daarmee klaar. En dan in de eerste ronde, want er komen nog een heleboel moeilijke vragen van u. Maar in 1 Petrus 1, daar heb ik het al even over gehad. En de cirkel is daarmee gesloten. Petrus geeft geen uiteenzetting daarover. Het functioneert niet in een of ander leerstellig betoog. Het is gewoon een aanspreektitel geworden. En zo bang als men in sommige kringen is om zichzelf of anderen uitverkoren te noemen, zo heerlijk bevrijdend is het dat Petrus ook vanavond ons, die de Heer Jezus mogen kennen door geloof, zo aanspreekt. Uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Dat voorkennis betekent ook weer dat hij ons gekend heeft van voor de grondlegging der wereld. En in de tijd heeft God ons ook bij de kraag gevat en ons geheiligd door de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Daar liggen ook nog weer allerlei andere onderwerpen in besloten die in komende avonden, zo de Heer het wil, nog aan de orde moeten komen. Maar laten we na alle moeilijkheden die we overdacht hebben en besproken hebben, dat eenvoudig mogen laten staan tenslotte. Die eenvoudige, simpele aanspreekvorm van Petrus, die je tot elk van ons zegt, die de Heer Jezus mag kennen door het geloof, die het evangelie heeft aangenomen, die met belijdenis van zijn zonde tot God is gegaan, en die het dan heeft mogen horen, uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. En geniet daar dan maar van, en dank God er op je knietjes voor.